Zo, een goedemorgen. Erg mooi dat ik hier weer mag zijn. En ik vond het trouwens erg mooi om dat er zoveel muzikaal talent zit. En dan zit je zelfs naar liederen te luisteren waarvan je dan weer weet dat mensen in de gemeente die dan weer hebben gezongen. Erg leuk om zo de dienst te beginnen. Zo, u ziet het al op de slides. Ik wil het vandaag met u hebben over een onderwerp wat ik in elk geval erg interessant vind en ik hoop u ook. Namelijk het onderwerp van de vrijsteden. Een prachtig onderwerp in de Bijbel. En daar wil ik u vanochtend bij bepalen. En om te beginnen gaan we iets wat toevallig vanochtend in de auto hier naartoe ook gewoon weer gebeurde. Dus ja, je bedenkt dat in de inleiding en dan rij je in de auto hier naartoe en dan gebeurt het alsnog een keer. Dus ja, mooi hoe die dingen soms kunnen lopen. Namelijk, ik ben gezegend met twee kinderen die hier nu achter zijn. En ik, voor degenen die wel eens met kinderen in aanraking komen, die hebben vaak dorst. En dan breng je twee bekers, dan zorg je dat het plastic is, want anders gaan zelfs de bekers kapot. Maar in elk geval, dus je zet die bekers neer, je draait om en je gaat fruit pakken of wat dan ook. En dan hoor je dat geluid wat elke ouder denk ik kent, dat is dat geluid zo van pok. En dat is zeg maar het geluid van een beker die omvalt. En dat geluid ken je gewoon erg goed, dat kun je ook best op afstand kun je dat goed horen. Maar dan, wat er dan gebeurt is, tenminste bij mij, ik ben totaal niet perfect, dat je dan, als dat zeg maar een periode elke dag gebeurt, of misschien 3 keer per dag, of 4 keer per dag, weet je, dan komt er een moment dat je dus omdraait en dat je met enige frustratie naar je kinderen kijkt. Tenminste, ja, ik hoop dat jullie enige herkenning hebben, maar in elk geval bij mij. En in elk geval, mocht dat niet zo zijn, dan hoop ik dat bij de koffie dat jullie me kunnen uitleggen hoe dat dan wel werkt. In ieder geval, je krijgt dan een aantal fantastische antwoorden terug. Namelijk, je krijgt antwoorden in de trant van, ja, ik wist niet dat daar een beker stond, gewoon complete onwetendheid rond die beker. Of, ik ben wel bewust van het feit dat daar een beker stond, maar dat ik mijn arm zo onwillekeurig zwaaide. Dat was niet expres, zeg maar. Nou, vanochtend in de auto hier naartoe, echt ongelooflijk, wij rijden hier naartoe. Ik heb deze inleiding in mijn hoofd zitten en ik hoor ineens, achter me hoor ik ineens zo, wordt zo'n beker half omgemikt. En alsnog keken wij enigszins gefrustreerd om en alsnog kwam de reactie, ik deed het niet expres. Dus ja, het klopt in elk geval allemaal perfect. Alleen, om even wat serieuzer te worden, de vraag is natuurlijk, maakt het uit dat je iets per ongeluk doet? Dus, want als ik gewoon omdraai, dan heb je daar een natte tafel. Als je een beetje pech hebt, heb je een nat kind, een natte stoel en een natte vloer. Dus, maar maakt het nou uit dat je die beker expres omtikt of niet? Want in beide gevallen is het eindresultaat zo dat je kamer nat is. Dus maakt dat nou uit? Moet ik in het ene geval boos worden en in het andere geval niet? En waarom is dat eigenlijk? Want het eindresultaat is simpelweg hetzelfde. Nou, als je naar de Bijbel kijkt, zie je dat er ontzettend veel geschreven is, waarbij er een heel duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen doe je iets met opzet of doe je iets zonder opzet. En ik hoop je vandaag mee te nemen in de Bijbel, waarbij er verrassend veel geschreven is of je iets met opzet doet of niet. En wat ik wil laten zien is dat dat bij de vrijsteden een ontzettend grote rol speelt. Nou, de vrijsteden, hier heb ik alvast een plaatje om het alvast een beetje te activeren. Wat je hier ziet is dat iemand aan het rennen is naar een stad en dat er iemand anders achterna aan het rennen is. En doordat iemand net op tijd in die stad is, mag degene die daarachter zit dezegene niet grijpen. Zo wordt veel duidelijker wat dit allemaal is. Even kijken, ja. Dus er wordt verrassend veel in de Bijbel, want u zegt, misschien is het onderwerp u niet eens heel erg bekend. Er wordt echt verrassend veel in de Bijbel geschreven over de vrijsteden. Dus als u de Bijbel openslaat in Exodus, in Numeri, in Deuteronomium, in Jozua, dan worden hele hoofdstukken gewijd aan dit onderwerp van de vrijsteden. Zowel in de Torah, maar ook als het volk eenmaal het land binnengaat, dan wordt er best veel aandacht aan besteed. Dus laten we maar eens gaan lezen, om een aantal gedeeltes lezen, om een beetje een indruk te krijgen van wat die vrijstad is, wat dat inhoudt en wat dat allemaal, waarover ik eigenlijk wel allemaal niet spreek nu. Dus als je met mij meegaat naar Exodus hoofdstuk 21 vers 12, dat is de eerste keer dat er eigenlijk gesproken wordt over de vrijsteden in de Bijbel. En ik hoop dat dan ook enigszins duidelijk wordt waarom ik net begon met opzet en zonder opzet. En dan staat daar, wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Dus als iemand iemand anders slaat en die sterft, dan moet diegene die dat doet gedood worden. Maar voor het geval dat hij het er niet op toelegde, en dan krijg je een prachtige frase, maar God het zijn hand liet overkomen, zal ik voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten. Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met list doodt, moet u hem bij mijn altaar vandaan halen, zodat hij zal sterven. Nou, ik begon natuurlijk met een enigszins luchtige opening. Bij de vrijsteden wordt het een stuk serieuzer. Namelijk, je hebt altijd te maken met een situatie dat iemand dood is. En dan kan het zijn dat iemand het moedwillig doet, of iemand kan het zonder opzet doen. En wat hier in de schrift al wordt vastgelegd, is het moment dat iemand iemand anders doodt. Hier staat zo prachtig dat God het zijn hand liet overkomen. In andere gedeelten wordt duidelijker wat daarmee bedoeld wordt. Dan blijkbaar zegt de wet, dan geef ik jou een plek en dan mag je naartoe vluchten. En wat zelfs hier in Exodus nog benoemd wordt, en dat wordt in andere plekken niet echt benoemd, is dat je dus ook, en dat zal ik later in deze studie ook laten zien, is dat je naast dat er steden zijn waar je naartoe mag vluchten, mag je ook naar het altaar vluchten. Dus als je iemand doodt en je vlucht naar dat altaar, dan mag iemand jou eigenlijk niet van dat altaar afgrijpen en jou doden. Nee, jij blijft daar wachten en schuilen bij dat altaar. Totdat er een oordeel is of wat dan ook. Oké, nog iets meer informatie erover. Als je met mij meebladert naar Deuteronomium 19. Want u wilt natuurlijk voorbeelden van hoe zit dat dan met die vrijsteden. En wanneer was dit dan van toepassing en hoe zit dat dan? Nou, in Deuteronomium 19 en in Numeri 35 worden er echt enorme gedeeltes van hoofdstukken gewijd aan die vrijsteden. En dan ziet u ook hoe ontzettend specifiek de Bijbel is rond dit soort zaken. Dus dan staat er in Deuteronomium vanaf vers 2. Dan als u eenmaal in het land komt en u houdt zich aan alle geboden die ik u bied. Dan staat er vanaf vers 2. Dan moet u voor uzelf 3 steden afzonderen. In het midden van uw land. Dat de Heere uw God u geeft om dat in bezit te nemen. U moet de weg voor u gereed maken en het gebied van uw land dat de Heere uw God u in erfbezit zal laten nemen, dat moet u in 3 verdelen. En dit moet gebeuren, dan komt het zodat iedereen die een doodslag begaan heeft, daar naartoe kan vluchten. Dus het land, 3 gedeeltes, 3 steden en als je een doodslag begaat, kun je daar naartoe vluchten. Dit is de zaak die iemand betreft die een doodslag begaan heeft en daarin vlucht om in leven te blijven. Iemand die zijn naaste, en dan komt het, niet met voorbedachte raden doodgeslagen heeft. Die hij van tevoren niet haatte. Dus je mag naartoe vluchten als je niet met voorbedachte raden iemand doodt. En dan komt er een prachtig voorbeeld wat je overal terugkomt als je over dit onderwerp leest. Je kunt het je haast niet voorstellen. Bijvoorbeeld iemand die met zijn naaste het bos ingaat om hout te hakken. En hij maakt met zijn hand een zwaai met zijn bijl om een boom te hakken en het ijzer schiet van de steel en treft zijn naaste, zodat hij sterft, die zal naar een van de steden vluchten om in leven te blijven. Kun je nagaan hoe specifiek de Bijbel is. Dus in de wet wordt gewoon vastgesteld, jij gaat naar een bos, jij gaat hout hakken, het ijzer schiet van je steel, van je bijl af, die raakt iemand anders, diegene sterft, en in dat specifieke geval weet jij in je hoofd, oh ja, er zijn 3 steden in mijn land waar ik naartoe kan vluchten, mocht dit het geval zijn volgens de wet. En ik ga nu als een gek rennen, zodat ik daar net op tijd ben, zodat, vers 6, anders zou de bloedwreker, dus op het moment dat er een bloedschuld is, op het moment dat er iemand gedood is, is er een bloedschuld. En moet de familie, je kunt het je haast niet voorstellen, iemand aanwijzen die bloedschuld gaat wreken. En diegene heeft op dat moment volgens mij 1 taak, en dat is het bloed wreken. Dus volgens mij gaat die andere aangesteld worden en die gaat ook rennen. Anders zou de bloedwreker degene die een doodslag begaan heeft achtervolgen, terwijl zijn hart verhit is En als de weg te lang zou zijn, zou hij hem inhalen en hem om het leven brengen. Terwijl hij niet de doodstraf verdiend heeft, want hij haatte hem van tevoren niet. Ongelooflijke bepaling in de schrift. Heel specifiek voorbeeld. Je gaat rennen, iemand anders wordt aangesteld, die gaat ook rennen. En daarom dat plaatje wat ik u aan het begin liet zien. En dat is volgens mij feitelijk wat echt de wet hier zegt. Er staat iemand bij die poort, iemand komt aanrennen, die ander komt er ook aanrennen. En als je net op tijd bent, kun jij binnen en die bloedvreker wordt gezegd, nee, jij mag niet binnen, want het was volgens de bepaling van de wet. Nou, het is echt ongelooflijk, want ook nummer 35 geeft allerlei specifieke voorbeelden. Echt versenlang over voorbeelden wanneer nou het wel gold en wanneer het nou niet gold. Dus bijvoorbeeld, ja, als je een onverwachts zonder vijandschap een duw hebt gegeven, dan mag je ook vluchten naar de vrijstad. Als jij zonder opzet welk voorwerp dan ook naar iemand toe hebt gegooid en die sterft, mag je naar een vrijstad vluchten. Of, ja, misschien dat iemand aan het bouwen was of zo. Dus er valt een of andere steen en die valt op iemand anders en dat heb je niet bedoeld en die sterft. Dan weet je ook in mijn hoofd, oké, er zijn 3 steden, rennen, want er wordt nu een bloedvreker aangesteld en ik moet op tijd in die vrijstad zijn. Dat is wat de schrift aangeeft over de vrijsteden. En ik moet u zeggen, ik vind het buitengewoon bijzonder hoe specifiek de Bijbel is rond deze procedure. Oké, uiteindelijk zijn er in het land 6 vrijsteden aangesteld. Er zijn er 3 aangesteld in het land Israël, in het beloofde land. En er zijn er 3, daar zijn ook de meningen over verschillende over, er zijn er 3 aangesteld aan de andere kant van de Jordaan. Dus blijkbaar was het ook nodig dat buiten het land Israël er 3 vrijsteden waren. Nou, zo u wil, kunt u nog ooit tijd nemen voor de betekenis van de namen van deze steden. Ook daar zit een heel interessante weg in, maar dat doen we vanochtend niet. Wat even belangrijk is, er zijn er 6. En ja, ook dit zijn weer onderwerpen voor nadere studies. Het is zo mooi, er staat iets in de schrift, in Deuteronomium, dat je kunt dus naar het altaar vluchten als vrijstad, maar dan staat er zo'n bepaling in Deuteronomium 19, en die zegt, ja, weet je, als jullie in het land komen en je houdt je aan al mijn geboden, wat natuurlijk in het verleden niet gebeurd is, maar stel je komt in het land en je houdt je aan al mijn geboden, dan moet je nog 3 vrijsteden toevoegen. Nou, bij mijn beste weten is dit nooit gebeurd. En het zou me totaal niet verbazen mochten we dat ooit een keer, wanneer de tijd rijp is, het moment zijn. Het zou me niet verbazen als in het land, wanneer het de volgende keer wel helemaal, zeg maar, ze zich aan al hun geboden houden, dat er wellicht dan wel in het profetische Israël 3 vrijsteden alsnog worden toegevoegd. Maar daar mag u me op bekritiseren. Oké, maar nu denk ik dat het tijd is dat ik u eindelijk een keer een totaalplaatje geef van die vrijsteden, na al deze inleidende teksten. Oké, dus nog 1 keer. Hoe werkt die vrijstad? En ik zal u meenemen aan de hand van Jozua 20. Dus je hebt een heel gedeelte in de Torah over hoe dit allemaal in elkaar zit. En dan heb je het moment dat dus het volk daadwerkelijk het land ingaat, dus met Jozua 20 en 21... Dan worden feitelijk echte plaatsen ingevuld. Van we zijn nu in het land, dus dit wordt hem en dit wordt hem en dit wordt hem en dit wordt hem, et cetera. Dus in Jozua 20 staat dan, verder sprak de Heere tot Jozua, spreek tot de Israëlieten en zeg, wijs voor uzelf de vrijsteden aan waarover ik door de dienst van Mozes met u gesproken heb. Zodat iemand, vers 3, die een doodslag begaan heeft, die iemand zonder opzet niet met voorbedachte raden om het leven heeft gebracht, daarheen kan vluchten. Opdat ze voor u tot een toevlucht zijn tegen de bloedvreker. Als hij naar een van die steden vlucht, en dit, nu wordt het echt specifiek, moet hij bij de ingang van de stadspoort gaan staan en zijn woorden spreken ten aanhoren van de oudsten van de stad. Dus die oudsten gaan daar staan, iemand rent er naartoe, die gaat daar bij die poort staan en die gaat, ja, zeg maar, zijn zaak maken. Dus die gaat zeggen, ja, luister, dit is me overkomen, dit is me gebeurd en dit is er aan de hand. Vervolgens, als zij vinden dus dat er eventueel sprake is van de vrijstadprocedure, moeten zij hem bij zich in de stad opnemen en hem een plaats geven, zodat hij bij hen kan wonen. Dus iemand, als hij toegelaten wordt, die moet echt een huisje krijgen, zeg maar. Die moet echt een kamer krijgen en die mag in die stad gaan wonen. En dan komt het, en als de bloedvreker hem achtervolgt, moeten zij hem die de doodslag begaan heeft niet in zijn hand overnemen. Dus die bloedvreker komt daar bij die poort en die zegt, hey, ik ben een bloedvreker van persoon X. Ik wil graag de bloedschuld wreken. En dan moeten die oudsten van de stad zeggen, nee, wij zijn een vrijstad, jij komt er niet in, et cetera. En dit gaat echt heel specifiek. Hè? En Numeri staat zelfs, als iemand maar voor een moment buiten de vrijstad is, mag de bloedvreker hem pakken. Dus het is echt heel specifiek. Nou, dan vers 6, want nu pas wordt het echt belangrijk. Dan moet hij in die stad blijven wonen, totdat hij terecht zal staan voor de gemeenschap, en daar komt het, totdat de hoge priester die er in die dagen zal zijn sterft. Daarna mag hij die de doodslag begaan heeft terugkeren en weer naar zijn stad gaan en naar zijn huis, naar de stad waaruit hij gevlucht was. Dus u ziet dat hier een bepaalde willekeur in zit. Stel, jij zit dus hout te hakken en die hoge priester is hoog in de 90. Ja? En per ongeluk sterft er dus iemand en jij vlucht naar die vrijstad. Jij wordt toegelaten. Het wordt geaccepteerd dat dat het geval is. En die dag erna sterft die hoge priester, dan ben je gewoon weer thuis. Maar ja, als diegene net aangesteld was, dan kun je zomaar 60 jaar in zo'n vrijstad zitten. Echt heel bijzonder hoe die procedure in elkaar zit. Dus ik heb het hier geprobeerd in de stappen aan een te geven. Er is een doodslag, je vlucht. Uiteindelijk, als de hoge priester sterft en het klopt allemaal, mag je naar huis. Er is rechtspraak. En als je geluk hebt, mag je dus terug naar huis. En dan mag die bloedvreker dus helemaal niks meer doen. Hè? Want je hebt in die vrijstad gezeten en die bloedvreker, die bloedschuld is weg. Want de hoge priester is gestorven en jij mag dat niet meer doen. Oké. Nou zult u denken, ik heb nu wel erg veel gelezen over de vrijsteden. Want ik heb uit Exodus gelezen, ik heb uit Deuteronomium gelezen, ik heb uit Jozua gelezen. Ik heb u van overtuigd dat het belangrijk is in de wet. Ik heb u van overtuigd dat het veel voorkomt. Ik heb u aangetoond dat het heel specifiek in de Bijbel allerlei aanwezig is. En nu zult u denken, nu komt deze spreker met een prachtig gedeelte uit het Oude Testament, waaruit de vrijstelprocedure blijkt en et cetera, en een prachtige typologische lading heeft naar de toekomst. Nou ja, toen ik deze studie voorbereidde, was dat ook wel ergens mijn hoop. Moet ik u eerlijk bekennen. Totdat ik erachter kwam dat voorbeelden van de vrijstad in de Bijbel eigenlijk niet voorkomen. Dus we hebben hoofdstukkenlang informatie over hoe die vrijstadprocedure werkt, om er vervolgens achter te komen dat we eigenlijk geen enkel voorbeeld in de Bijbel kunnen vinden waarbij inderdaad iemand is gaan hout hakken en dat ineens staat, deze Bijbelse persoon ging hout hakken en het ging mis en hij vluchtte, maar daar gebeurde dit en dit en dit. Het komt gewoon niet voor. Tenminste, nogmaals, als u er een weet die erop lijkt, dan hoor ik het heel graag, zeg maar. Maar tot nu toe heb ik hem simpelweg niet gevonden. En dat is wel buitengewoon opmerkelijk, moet ik zeggen. Want waarom zouden er anders zoveel hoofdstukken aan gewijd zijn? Nou, omdat ik toch enigszins u wil aangeven dat er wel zeker zaken zijn die erop lijken, en ik het een prachtige geschiedenis vind, zal ik u kort even aanstippen dat er wel één geschiedenis is die erop lijkt. En die is prachtig, maar dat is degene die erop lijkt. En daarna ga ik door naar iets anders wat er, denk ik, nog veel meer op lijkt. En dat is de geschiedenis uit 1 Koningen, uit 1 Koningen 1 en 2. En dat is de enige geschiedenis die ik gezien heb die erop lijkt. En ik zal kort die geschiedenis voor u samenvatten, zodat u een idee heeft van hoe die geschiedenis gaat. Want het is een prachtige geschiedenis. Namelijk, koning David is dan oud geworden en staat zelfs bij dat hij dan niet meer warm kan worden. En dan wordt er een dienstmeisje gehaald, zodat hij hem kan helpen. En dat wordt dan uiteindelijk Abishag. Dat ziet u daar rechtsboven op de slide staan. Dus die dienstmeisje Abishag wordt gehaald om koning David te helpen. Maar ja, koning David is oud, dus Adonia die denkt, oh, dit is mijn kans. Ik wil koning worden. En er is dan een legeraanvoerder, Joab, en die helpt Adonia. Dus Adonia, met allerlei fanfare in dat hoofdstuk wordt dat beschreven, die kroont zichzelf tot koning. En er hoort heel veel geluid, allerlei offers, de hele reutemeteut. Maar ja, Batseba, dus de moeder van Salomo, die dacht, ja, hallo, David, je had beloofd dat Salomo koning zou worden. En ik hoor nu ineens met allerlei toeters en bellen dat Adonia tot koning is geroepen. Dus dit kan niet. Dus als soort van laatste daad van Davids leven zweert David tegen Batseba dat alsnog Salomo koning zal worden. Dus Nathan, dezelfde Nathan als bij David, die zalft Salomo tot koning. En ja, zodra dus Adonia en Joab horen van ja, Salomo is toch tot koning uitgeroepen. Die, volgens mij staat er zelfs bij dat die trillen van angst. Dus die worden echt heel erg bang. En wat doen die? Want dit zijn mensen die de wet kennen. Wat doen die? Die rennen naar het altaar. En die grijpen, Joab grijpt daar die horens van het altaar vast, wetende dat je niet gedood mag worden als je die horens van het altaar vast hebt. Dat mag helemaal niet. Nou, uiteindelijk volgens mij is dat soort van gepraat en zo. En uiteindelijk komt Adonia eraf. En Salomo zegt, nou oké. En Adonia die doet echt, ja, iets. Ik snap er echt helemaal niks van. Maar die Adonia die haalt het in zijn hoofd om te zeggen, nou prima dat je mij laat leven en geen koning laat worden. Maar dan wil ik wel Abisag tot vrouw. Dat je echt denkt, waar komt dit vandaan? Je mag al lang blij zijn dat je het leven hebt. Maar dan wil je wel ineens het dienstmeisje wat koning David hielp, terwijl hij bijna stierf, wil je ineens tot vrouw. Nou, vraag me niet waarom. Maar in elk geval, dat vraagt Adonia. Waarop Salomo zo boos wordt, dat Adonia alsnog gedood wordt. Waarbij natuurlijk Joab, die dit ook weer hoort, weer trilt van angst. En wat doet hij? Want wat doe je in die tijd als je bang bent? Die rent naar het altaar en gaat weer met zijn handen aan de horens van het altaar zitten. Om vervolgens wordt er weer gepraat. Vervolgens wordt hij weer ervan afgehaald en wordt ook weer gedood. Vervolgens, in die tijd, heeft David ook, het is een hele heftige geschiedenis, wordt ook iemand anders, ja, eigenlijk vervloekt. En die heet Simei. En dat is nog wel het voorbeeld wat het meest lijkt op de vrijstapprocedure. Want Simei krijgt als straf dat hij moet blijven wonen in Jeruzalem en er niet uit mag. En anders wordt hij gedood. Dus dat zit nog het meest in de buurt. Maar ja, we zijn allemaal mensen, dus wat doet Simei? Die gaat de stad uit en die wordt gedood. Maar dit, bij mijn weten, is eigenlijk de enige geschiedenis die in de buurt komt van die vrijstelprocedure. Waarbij ik bij mezelf dacht, oké, wat moet ik met die vrijstelprocedure? Want ik had enorm genoten van al die hoofdstukken over de vrijstel. Maar als het daarna een stuk liep, namelijk dat er geen enkele geschiedenis eigenlijk een koppeling mee had, hoe zit dat dan eigenlijk? Dus toen dacht ik bij mezelf, wat nou als we eens naar de dood van Jezus gaan kijken, maar dan met de ogen van de vrijstapprocedure. Want de dood van Jezus is een moord. Het eindresultaat is dat er iemand overleden is door moord. Maar ja, als we die stappen van die vrijstap hebben gehad, is eigenlijk de dood van Jezus met voorbedachte raden, zonder voorbedachte raden, is het met haat. Is het zonder haat? Hoe zit dat eigenlijk? Moet er gevlucht worden naar een vrijstad? Of staan mensen in hun recht om Jezus te doden? En zo ja, is er een bloedwreker? En is er een hoge priester? En is er iets, een sprake van sterven? En zo ja, hoe zit dat dan? Dus ik dacht bij mezelf, laten we eens naar de moord van Jezus kijken via de ogen van de vrijstadprocedure. Nou, ik denk dat het in elk geval duidelijk is wie hem wilde doden. En als u die verse leest, dan, ik was er gisteravond nog aan het lezen en ik stond er echt versteld van, zeg maar, de uitspraken die Jezus daar doet. En de heftige reactie die dat teweeg brengt. Dus bijvoorbeeld die eerste uit Johannes 8, dan zegt Jezus tegen de Joden, voordat Abraham er was, was ik er. En op dat moment, wat staat er? Moet je voorstellen. Dus Jezus zegt, voordat Abraham er was, was ik er. En wat gebeurt er? Ze pakken stenen van de grond en die proberen ze naar hem toe te gooien. Nou, dat is nogal vanuit woede, denk ik. In Johannes 10 zegt hij tegen ze, woorden van strekking, dat de Vader en ik één zijn. Nou, dat was natuurlijk Gods lastering voor de Joden. Dus wat doen ze? Die pakken opnieuw stenen op en die willen meteen gaan gooien. Die derde is misschien wel het meest heftige van allemaal. Namelijk, hij spreekt daar tegen de Joden. En dan legt hij uit dat op basis van het Oude Testament, dat de Joden nooit een profeet uit hun eigen midden, dat ze die nooit welkom gingen heten in hun eigen stad, maar altijd ontzettend naar behandelden. Nou, daardoor werden ze ook gruwelijk boos. En ditmaal proberen ze niet via stenen, maar doen ze iets nog heftiger. Ze proberen hem van de stelte af te duwen. Oftewel, is dit vanuit woede? Is hier zeg maar haat aan de hand? Nou ja, je zou kunnen zeggen van wel. En ook bij zijn ter dood veroordeling zie je allerlei teksten waarbij heel duidelijk het lijkt dat het niet is in een opwelling dat Jezus gedood is. Dus zomaar dat mensen in een bos aan het houthakken zijn en dat per ongeluk Jezus kwam te overlijden. Maar de evangelieën hebben toch wel heel sterk de neiging, nogmaals, ik ben heel voorzichtig in mijn bewoordingen, dat het erop lijkt dat ver van tevoren, met voorbedachte raden, met haat, Jezus om het leven is gebracht. Tenminste, dat was toen ik alleen naar de evangelieën ging kijken. Maar dat heb je wel vaker met de Bijbel. Dat heb je ook in zo'n boek als Hebreeën bijvoorbeeld. Dan lees je allerlei prachtige hoofdstukken uit de wet. En dan ineens zie je zo heel beknopt in Hebreeën in een paar versen, zie je een prachtige samenvatting waardoor je totaal anders gaat kijken naar het Oude Testament. Maar laten we eens naar de toespraak van Petrus in Handeling. Omdat ik denk dat die ander licht op de zaak zal laten schijnen. Dus we kijken naar de vrijstelprocedure. En ik heb sterk de neiging op basis van de evangelie dat het erg lijkt dat iemand met opzet en met haat Jezus om het leven brengt. Maar dan krijgen we de toespraak van Petrus, ik denk op de Pinksterdag, in ieder geval Handelingen 2, is ook een toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En dan is dat, Handelingen 3 is op het 9e uur, en Petrus heeft dan, misschien kent u de geschiedenis, heeft een kreupele man genezen bij, ik meen, de Schone Poort. En nou, die doen dat en de Israëlieten die kijken hem verwonderd aan van hey, hoe werkt dit? En hoe, want hij zegt, ik heb helemaal geen geld, maar alsnog kan hij iemand genezen. En ze zijn nogal in de war. En Petrus gaat dan spreken om dit te verduidelijken. En dan zegt hij vanaf vers 13, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En dan benadrukt hij er meteen bij wie hem heeft gedood. Die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. Dus hij begint met de eerste stap van de vrijstelprocedure, namelijk er is een moord en jullie hebben dat gedaan. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd, en dit is te wonderlijk voor woorden, dat u een moordenaar geschonken zou worden. Moet je toch nagaan dat we het spreken over de vrijstelprocedure en dat je iemand die onschuldig is, dat je in de plaats daarvoor iemand, een moordenaar, dus iemand die iemand met opzet gedood heeft en eigenlijk zou moeten sterven, dat je die terugvraagt. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, dus nu verwijst hij naar die genezing van voorheen, die u ziet en kent, sterk gemaakt op het geloof in zijn naam. En dan ga ik even door naar vers 17, want dan zegt hij iets opmerkelijks. Want ik heb al die versen laten zien dat het lijkt dat ze met volledig bewustzijn van wat ze doen en met voorbedachte raden Jezus om het leven brengen. En dan zegt ineens Petrus in vers 17, en nu weet ik broeders dat u het uit onwetendheid gedaan heeft, evenals uw leiders. Oké, dat is nogal een zin. Want hiermee zeg je dat de Joden en de leiders van de Joden en de broederraad, en ga zo maar door, zegt Petrus simpelweg, jullie hebben hem gedood. Maar jullie deden het compleet uit onwetendheid. Jullie wisten totaal niet wat je aan het doen was. Jullie dachten dat jullie wisten wat je aan het doen was. Wat je deed met woede. En je ging stenen oprapen en je probeerde van de helling af te... Maar je had geen idee wat je aan het doen was. Dus dit geeft een heel ander licht op of Jezus met voorbedachte raden gedood is. Nee, Petrus zegt simpelweg tegen de Joden, jullie hebben het uit onwetendheid gedaan. Zelfs, en maar dan staat er, ik bedoel, God doet niks zonder doel. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Nou ja, dit is nogal een ander geluid dan van de evangelie. Want het lijkt alsof ze heel veel wisten in de evangelie. En dat dachten ze ook. En dan krijg je zo één vers in zo'n toespraak later. Jullie hebben hem gedood, maar je wist niet wat je aan het doen was. Nou, en als je dan gaat zoeken op onwetendheid, dan kom je op allerlei prachtige versen waarbij je natuurlijk een prachtig gedeelte uit Korinthe, waarbij Paulus zo prachtig zegt dat die leiders van de Joden, dat wij nu een wijsheid aangeboden krijgen die niet van mensen is. En dan zegt hij, weet je, als die Joden wel geweten hadden hoe de schrift in elkaar zat, hadden ze hem helemaal niet gekruisigd. Dan waren ze helemaal niet doorgegaan met die moord. Want dan wisten ze wat het teweeg zou brengen, als ze dat geweten hadden. Even kijken. Ik dacht dat ik met deze ging. Dus, wat valt er nou te zeggen over die vrijstandprocedure? Nou, ik denk als volgt. Ik denk dat er wel een verschil is tussen, ik bedoel uiteindelijk waarschijnlijk niet, maar in beginsel wel, tussen het geloof van de Jood en het geloof van de niet-Jood. In het begin. Waarom? Elke keer als je ziet hoe Paulus en Petrus spreken tegen Joden, dan begin je elke keer weer, beginnen ze met dezelfde type frasen. Ze beginnen met te praten, net zoals Petrus dat deed in Handelingen 3. Hij begint de Joden aan te spreken met, luister, die Jezus die u gekruisigd hebt. Oftewel, in al die toespraken aan de Joden worden ze altijd in het begin bepaald, maar dat ze bij een volk horen die de vorst van het leven gekruisigd hebben. Oftewel, jullie hebben hem vermoord. En dat kennen we natuurlijk van die vrijstadprocedure. En we weten ook uit de wet dat over het algemeen, als je iets met opzet doet, word je gedood. Als je iets zonder opzet doet, is er meestal een offer waardoor er verzoening is. Opzet, dood, niet opzet, meestal is er een offer. Maar ja, dus ze beginnen die toespraken, en als je met die bril zeg maar die toespraken leest, dan sta je er versteld van hoe scherp dat eigenlijk wel niet is. Want je moet je voorstellen, je hebt daar een groep mensen staan, iemand gaat daar op een verhoging staan, en die begint tegen jou te spreken, en die begint tegen die hele groep in het beginsel te spreken, dat de groep waarbij jij hoort de vorst van het leven gedood heeft. Nou, dat is nogal een opener om een toespraak te houden tot Joden natuurlijk. Waarbij de Joden dan ook weten, wacht, als wij iemand gedood hebben, verdienen wij ook de dood. Want dan komt er een bloedvreker, en als er een bloedvreker is, die mag mij pakken, en dan moeten wij dus allemaal dood. En als dat dus met voorbedachte raden is, dan moet dat ook zo. Maar wat nou zo bijzonder is aan die vrijstandprocedure, is dat dus Petrus zo prachtig zegt in Handelingen 3, dat ze het uit onwetendheid gedaan hebben. Ja, en als je het uit onwetendheid gedaan hebt, dan zitten we ineens in een ander gedeelte van de wet. Want dan kan er ineens een offer zijn, dan kan er ineens iets zijn, waardoor je alsnog die vrij bent van die bloedvreker. Dus volgens mij voor de Jood, wat Petrus daar zo mooi probeert te zeggen is, jullie hebben hem gedood, denk eraan, stap 1 van de vrijstadprocedure, dat zijn jullie. Dus wat moeten jullie nu onmiddellijk doen? Jullie kennen de wet heel erg goed. Rennen naar die vrijstad. Maar wat nou zo mooi is, is dat in de toekomst, volgens mij, dat volk dus enorm gaat rennen, als ze eenmaal doorhebben wie zij gedood hebben, naar de ware vrijstad. Naar Jeruzalem. En dan gebeurt er iets heel opmerkelijks, want dan komen ze aan en dan zeggen ze allemaal, ja, wij horen bij dat volk die de vorsten van het leven gedood hebben. Maar het was uit onwetendheid. En dan gaan degenen die daar dan staan, die zeggen, tuurlijk, kom binnen. En die bloedvreker die daar buiten zit, die mag helemaal niks met die Joden doen. Maar dan komt er iets aparts. Want gaan ze überhaupt nog wel naar huis? Want onder het nieuwe verbond in die ware vrijstad Jeruzalem zit namelijk een hoge priester die blijft tot in eeuwigheid. En een hoge priester van een orde die niet op iemand anders overgaat. Want die is ineens niet meer een hoge priester zoals Aaron, maar die is van Melchizedek. Dus die hoge priester, die sterft nooit meer. Dus het moment dat die Jood gekozen ervoor heeft en gezegd heeft, oké, wij hebben hem gedood. Zij vluchten naar die ware vrijstad. Zij komen in die vrijstad, alleen de hoge priester in die stad gaat nooit meer dood. En dat is op zich prima, want dan blijf je voor eeuwig in de vrijstad. En komt de bloedvreker om die stad heen, komt nooit meer bij jou in de buurt. En volgens mij is dat wat Petrus daar met die toespraken bij de Joden probeert te zeggen. Voor ons is dat net wat anders natuurlijk. Want bij mijn weten hoor ik op dit moment niet bij een volk. Misschien is het qua bloedlijn zo. Vertel het me maar als u me analyseert. Maar bij mijn weten ben ik niet een Israëliet. Dus een toespraak aan mij zeggende, jij hoort bij het volk die de vorst van het leven heeft gedood. Ja, is een andere opening naar mij toe. Het is natuurlijk wel dat pad is gebaand doordat dat volk dat gedaan heeft. En daar mogen wij ons bij voegen. Maar het is een ander begin. En mocht u het interessant vinden, ik vind het echt waanzinnig interessant de afgelopen tijd. Zeg maar, die vrijsteden is fundamenteel, waarom dat werkt, is omdat er een verschil is tussen een koning en een priester. Misschien kent u het wel, een paar jaar terug zouden er een aantal vluchtelingen uitgezet worden. Ik weet niet waar in het land. Maar toen beroepten een aantal mensen zich op het kerkasiel. En het kerkasiel is het moderne, eigenlijk een soort van gekke overblijfsel van dit. Van de vrijstadprocedure. Namelijk dat er een scheiding is tussen een koning en een priester. En dat als jij ergens onder valt en je schuilt bij de priester, dat de koning daar niet bij mag komen. En vroeger in films zie je dat wel, dat een misdadiger, weet je wel, die mag dan niet opgepakt worden omdat hij in de kerk schuilt en zo. Dat is allemaal vanuit de vrijstadprocedure. Maar toen hebben ze volgens mij 90 uur in dienst gehouden of zo. Want tegenwoordig moet je dan, je mag niet, wij mogen hier zoals wij nu zijn, mochten we een misdadiger in ons midden hebben. Zolang deze dienst bezig is, mag de politie blijkbaar niet binnenkomen om een van ons op te pakken. Blijkbaar. Dat is het restantje van de vrijstadprocedure. Maar het is wel fundamenteel interessant dat er dus een verschil is tussen de koning en de priester. En die botsen dus. Waarom? Omdat die priester is met zwakheid behept en sterft elke keer en er moet elke keer een nieuwe voorkomen. En die koning sterft ook en is met zwakheid behept en er moet elke keer een nieuwe voorkomen. Dus die botsen enorm. En het is zo prachtig om te zien dat in de toekomst er een koning-priester zal zijn, waarbij er geen onderscheid meer zal zijn tussen koning en priester. Dat wordt allemaal één en dat wordt allemaal perfect. En dan krijg je dus ook weer niet dat gekke dat we ineens de levietensteden moeten krijgen van de koning en zo. Dat gaat allemaal voorbij. Nou, om enigszins richting een einde te komen, wil ik u nu bepalen bij waarom God eigenlijk onwetendheid gebruikt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf wel eens lastig vind, dat we zoveel onwetend worden gelaten. Ik zit zoveel de Bijbel online te zoeken dat ik niet eens meer zomaar naar Timotheus kan bladeren. Dat is ook jammer. Dus als u dan bladert naar 1 Timotheus 1, vanaf vers 12, dan bepaalt God ons via Paulus bij waarom we eigenlijk zo bepaald worden bij die onwetendheid. En dan staat daar, en ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heer, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Dus dit gaat over Paulus. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen. Waarom is hem barmhartigheid bewezen? Net zoals bij de Joden, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Het was voor de Joden zo en het was voor Saulus zo. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Kijken. Is ik nou het goede? Ja, vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen. En dan komt het op dat Jezus Christus in mij, de voornaamste, waarschijnlijk van de zondaars, al zijn geduld zou tonen. Tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. En daar wil ik eigenlijk mee afronden dat ik, nou ja, als ik zelf zeg, vanochtend keken wij ook enigszins gefrustreerd naar die kinderen op de achterbank toen die beker weer omging. En dan sta je erbij stil, hè? Wat voor fragiel iets dat geduld van je is. Hè? Dat is, er hoeft maar feitelijk iets te gebeuren en je bent je geduld kwijt. En moet je je voorstellen dat de God van het leven, die zegt, ja, ik plaats, er is zoveel onwetendheid in de geschiedenis. Die Joden waren onwetend en de enige die echt wist hoe het zat was Jezus. Want Jezus, toen hij naar het kruis ging, die heeft volgens mij gewoon een soort checklist gehad. Dat hij dacht, oh ja, ze dobbelen nu om mijn kleren. Oh ja, Psalm 22. Oh ja, ik moet nu dit zeggen. Psalm 22. Gal drinken, Psalm 69. Ik bedoel, ik ga nu dit zeggen met mensen, Psalm 110. Ik bedoel, de enige die echt wist hoe het zat, was Jezus toen hij op aarde was. En dan ben je dus een wetende te midden van onwetende. En dat die onwetende ook nog eens denken te weten hoe het zit. Om er dan later, maar waarom dan? Nou ja, waarom doet God dat? Dat constante ons van onwetend uiteindelijk naar wetend laten gaan. Want het is natuurlijk een heel pijnlijk proces om met z'n allen nu terug te lezen hoe onwetend iedereen was. En dat we nu lezen hoe het zit, terwijl zij toen onwetend waren. Denkende dat ze wetend waren. En Timotheus geeft hier op een prachtige manier, in de brief aan Timotheus wordt hier een prachtig antwoord gegeven. Namelijk dat God op die manier niet zijn geduld, maar al zijn geduld toont. Waarom dan? Nou ja, tot een voorbeeld van degene die er nog komen. Dus mochten wij denken dat je iets, mocht ik denken dat ik iets weet en anderen iets niet, ja, dan moet ik vooral mijn mond houden of met iemand in gesprek gaan. Maar ja, God laat gewoon zien dat hij omgaat met onwetendheid om zijn geduld te tonen. Ja, dat vind ik een prachtige les voor mezelf. En ja, het lukt niet altijd, maar je doet je best. Mag ik met jullie afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo dit prachtige onderwerp van de vrijsteden mochten bestuderen. Dat het wonderlijk is hoe precies u bent in uw woord over de vrijsteden. En dat het prachtig is om te lezen. En ook wat voor mooie toepassing u in het woord heeft. Dat u ons van onwetend naar wetend leidt. En dat is een heel mooi proces om met elkaar mee te maken. Dat we steeds meer mogen ontdekken. En dat we uiteindelijk wetend zullen zijn in de ware vrijstad. Uit genade. Amen. Dan is mij nog gezegd door Bert dat het sloepbeet 575 is. En dat is inderdaad een erg mooi lied. En dat zal het sloepbeet zijn. En ik neem aan dat er dan versnaperingen zijn.
Thank you. Thank you.